lekker voor je, kakkelak.
Het is 22 april 2021. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer. Dit is mijn verslag van de zaak voor de politierechter van Arie Paap, die vanmiddag was. Het is nu avond. Ik heb net wat gegeten en nu ben ik thuis. Nou, zo. Hé, hey, nou, kom op nou. Daar is hij. Welkom in Podcast, gesprekken van hoop. De politierechter vroeg na afloop aan mij, wat ga je nou doen met die beelden? Nou, meestal ben ik... Ik kom niet zo vaak in een zaak met een politierechter, want ja, podcasts zijn gesprekken van hoop, leuke dingen. Mensen die leuke dingen doen. En met alle respect voor een politierechter, dat is nou niet het meest... Daar wordt de wereld nou niet meteen leuker van, zeg maar. Maar het gaat over Arie Paap. Wie is Arie Paap? Nou, die kennen we van deze foto. En hij was op een demonstratie 17 januari in Amsterdam op het Museumplein. Zo. Hij stond voor de politierechter omdat hij daar geweld heeft gebruikt tegen de politie. En omdat hij onderdeel was van een groep die geweld gebruikte tegen de politie. En als je onderdeel van zo'n groep bent, dan word je geacht ook samen met die groep dat gepleegd te hebben. Er was één andere journalist in die zaal, een schrijvende journalist. Het zou beginnen om 3 uur. Maar kennelijk, zo'n rechter die doet dan meerdere zittingen achter elkaar. Dit is een politierechter die dit soort zaken doet. Die zat in een andere zaak en die liep enorm uit. Dus het begon pas om 4:30. De setting is, je hebt één rechter, je hebt een griffier. Je hebt de officier van justitie, die zit dan ook aan de tafel waar de rechter aan zit. En die bediende de video. Er was ook een grote ledscherm. En daarop waren 4 videofragmenten te zien van de dag. Zal ik zo vertellen wat erop te zien was. In de zaal, bij aanvang 2 politieagenten. Er kwam er eentje binnenlopen, later nog. 3 belangstellenden. Ik neem aan kennissen van Arie Paap. En de perswoordvoerder van de rechtbank. En ik en een andere journalist. Die andere journalist trouwens, die had er nogal krakerig jasje aan, een regenjasje. Dus als je gekraak hoort in de microfoon, sorry. Dus ik had de man misschien een briefje moeten geven van doe je jas uit of zit eens even stil. Maar dat gekraak wat je hoort waarschijnlijk in de microfoon is van een collega die de hele tijd zat te friemelen met zijn regenjasje. Duidelijke instructies. Arie mocht niet in beeld. Maar van Arie mocht het wel waarschijnlijk. Maar het mocht niet van de rechtbank. Dus de verdachte mocht ik categorisch niet in beeld brengen. En ook die monitor mocht niet in beeld. Vooraf vroeg ik aan de rechter waarom dan niet. En dat zou vooral gaan om de resolutie. Dus ja, ik heb een goede camera, zij hebben een goede monitor. En dan de privacygegevens van mensen op dat veld van politiecamera's zouden dan gedeeld worden in mijn camera. Zo begreep ik dat het niet mocht. Dus ik heb die beelden niet. Ik heb ook begrepen dat ik andere beelden toegestuurd krijg van mensen van wat er gebeurde op 17 januari op het Museumplein. Waar ging het over? Op 17 januari was er een demonstratie. Die mocht niet doorgaan van Halsema. Tenminste, dat besloot ze die dag, heb ik begrepen. Ik was daar niet zelf bij. En daar werd dat veld leeggeruimd. En dan gaat het erom dat daar een charge was met politiepaarden. En ja, je wordt dus geacht van het veld af te gaan. En doe je dat niet, dan komen de paarden. En er waren 4 videofragmenten en in een van die videofragmenten zie je ook de camera op de helm van zo'n ruiter. En dat is ook de bewuste ruiter die hier Arie Paap voornemens is te slaan. Nou, de vraag in de rechtbank die niet beantwoord werd is waar wordt hij nou geslagen? In de rechtbank werden beelden gestoond vanaf die camera die op zijn helm gemonteerd zit, een soort actioncam. Arie zei van ja, ik mis stukjes in die videoregistratie, dus... Wat Arie zegt is, ik stond daar en die paarden die kwamen op mij af. En daar werd ik geslagen. Arie zegt, ik werd op mijn hoofd geslagen. In de rechtszaal waren geen beelden te zien van Arie die op zijn hoofd werd geslagen vanaf een paard. Er was sowieso niet getoond dat hij vanaf een paard werd geslagen. Die beelden waren niet te zien in de rechtszaal. Misschien zijn ze er wel, maar zijn ze daar niet getoond. Ik heb ze in ieder geval niet gezien. Je ziet wel dat die paarden op hem aflopen. En je hoort ook de microfoon van die camera van die ruiter zeggen. En ik parafraseer hier, ik doe het niet letterlijk. Ik zal dat ondertypen wat letterlijk is. En je kan het terugluisteren als het verstaanbaar is. die Ruiter die zegt, ik herken die man uit het Malieveld, uit Den Haag. En daar ging een deel van de rechtszaak ook over, want ja, Arie is handig met paarden, zegt hij zelf. En die zag op het Malieveld in Den Haag een paard op hem afkomen en die pakte hem zo bij die teugels. Voor zijn eigen veiligheid, want dan gaat de paard maar mooi die andere kant op en dan overloopt hij hem niet. Er waren 4 beelden. Eentje was dus van de camera van die helm. Er waren ook beelden van een drone. En ik had dat nog niet eerder zo gezien van dichtbij op zijn monitor. Maar die drones hebben echt hele mooie camera's. En zo'n camerabediener, die kan daar ook mee inzoomen. En zo zag je die linie paarden op demonstranten aflopen. Je kon daar ook identificeren Arie. En Arie zegt daarna, ik werd dus geslagen op mijn hoofd door die ruiter. Wat ik dus niet heb kunnen vaststellen zelf in die zaal. Die ruiter zou gezegd hebben trouwens in zijn verklaring van de wat er gebeurd is, dat hij Arie geslagen heeft op zijn rugzak of op zijn schouder. Arie zegt, ik was geslagen en daarna ging ik, hey, wat doe je nou? Zo staan. Nou, dat was ook op beeld. Wat raar was, is dat de officier van justitie, en de officier van justitie maakte aanklacht. Dat is degene die namens dus de overheid of namens ons allen zegt, hey rechter, hier is een boef, daar moet je wel mee. En die officier van justitie, voordat die filmpjes begonnen, die zei, ja, Arie die stond daar te juichen en met zijn armen te zwaaien om die paarden bang te maken. Ik heb geen beelden gezien dat Arie dat deed voordat dat incident met die ruiter was. Nadat Arie geslagen was door die ruiter, waar hij dan ook maar geslagen was, deed hij dat wel. Dat was op beeld te zien. Dus die charge van die paarden waren geweest. Er was een paard langs Arie gereden. En daarna stond hij inderdaad zo te juichen. Of te juichen is niet het woord, maar het zag er zo uit als schreeuwen met je handen omhoog. Arie zegt, ik ben toen op mijn kop geslagen. Dat was niet de wond waar dat bloed uit kwam, veronderstel ik. Want hij werd later nog een keer geslagen en direct daarna zie je zijn hoofd onder het bloed. Dus dat slaan van die ruiter maakte dat Arie stond van, hey, wat doe je nou tegen die ruiter? Dus het kwam op mij over alsof het uit de beelden bleek dat Arie inderdaad flinke klap heeft gehad, daardoor die ruiter. Of die is gevallen, wat daar is gebeurd, daar zijn geen beelden van getoond in de rechtszaal. Misschien zijn ze er, zijn ze niet getoond, geen idee. Wat ik zou willen, is dat er dus een tijdcode loopt onder die camera van die helm en op die andere camera's, zodat je precies per milliseconde kan zien wat er gebeurt en dat er niet geknipt is in die beelden. Dat bleef een beetje boven deze zaak hangen. Is nou wel de hele relevante fragment getoond of niet? Arie zegt, die paarden waren geweest. En daarna stond ik daar dan zo te roepen naar die ruiter van, wat doe je nou? En toen kwamen de mannen met de wapenschilden. En Arie zou gevallen zijn. Die beelden zijn ook niet getoond. Ik heb ze niet gezien in ieder geval. Het ging allemaal snel en ik zat aan de andere kant van de zaal. Maar volgens mij zijn ze niet getoond dat hij op de grond lag. Wel iets van, kijk, daar die handen, dat is dan van Arie. Die ligt daar op de grond. Hij zou zich verdedigd hebben met zijn voet. Want daar zijn, dat is een deel van de aanklacht. Dus je schopt tegen zo'n ME met zo'n schild aan. Ja, Arie zegt, ja, wacht even, die gasten komen mij aanvallen. Ik verweer mij. Een beetje zoals ik dat paard pakte met die teugels. Zo verweerde ik mij tegen die man met dat schild. Je ziet wel dat die man met dat schild iets doet naar Arie toe. En direct daarna heeft hij zijn hoofd onder het bloed. Dus ja, daar komt die hoofdwond vandaan. Het andere ding dat hem verweten wordt of te lasten wordt gelegd is, en trouwens, hij is schuldig bevonden. Dus al deze dingen die ik noem, ten laste van Arie in ieder geval, daar is hij voor veroordeeld.
U ging in de richting van de paarden, u heeft voor de paarden gestaan, u heeft uw handen opgeheven. U bent mogelijk daar geslagen. Dat lijkt in elk geval op uw rugzak en op uw arm te zijn gebeurd. U zegt zelf op uw hoofd. Dat heb ik niet kunnen constateren. En vervolgens gaat u desondanks weer terug naar de linie in de groep mensen die we ook hebben gezien op de beelden. En heft u uw voet op richting de ME. En dan kan ik niet anders concluderen dan dat u zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging. Door zelf die handelingen te verrichten en deel uit te maken van die groep. En dan hoeft u zeker niet al die afzonderlijke handelingen te hebben gedaan. Maar u heeft daar dus wel aan bijgedragen. Dus ik vind beide feiten wettig en overtuigend bewezen.
Het andere ding waar hij voor veroordeeld is, is je bent daar en je bent onderdeel van die groep. Nou, in die groep, in die beelden heb ik ook gezien, zijn echt wel mensen die spullen gooien naar die ME'ers, die paarden lastig vallen, die lawaai maken om die paarden te schrikken. Maar goed, op die beelden zie je niet Arie dat doen. Het enige moment dat Arie met zijn armen stond te wapperen was nadat hij met die ruiter in contact was geweest. Maar de officier van justitie verweet hem: ja, luister, jij stond ook met je armen te wapperen en daarna liep je met die groep. Je bent in die groep, je bent een onderdeel van die groep en in de wet staat, ben je onderdeel van zijn groep, dan word je geacht ook schuldig te zijn namens die groep. Ik vond de advocaat van Arie Paap niet heel sterk daarin. Waar moet die man anders naartoe? Ja, of je gaat richting paarden en richting ME'ers met schilden, of je bent onderdeel van die groep. Er zijn twee kanten aan het museumplein, zeg maar. Of je gaat richting het concertgebouw, en dan ben je dus onderdeel van die groep. En dan sta je dus later voor de politierechter en die zegt van ja, je zit in die groep. Of je gaat de confrontatie aan met die politiepaarden wat je verliest. Dus het is onvermijdelijk om onderdeel te zijn van die groep. En daarin was het oordeel van de rechter wel heel erg in het voordeel van de officier van justitie. Die zei ja, hij is onderdeel van de groep. Het kan ook niet anders. Waar moet je anders onderdeel van zijn? Van een militaire eenheid of de mobiele eenheid? Dus dat was een beetje raar. Ik heb Arie geen geweld zien plegen op die beelden. Ik heb hem alleen zien wapperen met zijn handen nadat hij dat incident met dat paard heeft gehad. Het ging een beetje, met alle respect, de monitor had goede kwaliteit, de videobeelden hadden hoge resolutie, maar het bedienen van die videobeelden was amateuristisch. Kom op, zeg, als je dit in een rechtszaak laat zien, dan moet je daar een slow motion in hebben, een makkelijke manier van naar voren en achteren. En het kwam een aantal keer voor dat de griffier naar de officier van justitie moest lopen om te zeggen hoe de mediaplayer in Windows naar de voorgrond gebracht moet worden. Dat was niet echt heel stoer. Ook de advocaat van Arie liep naar voren en zegt: kan je een klein stukje naar voren, een klein stukje, kijk je daar, dat, nee, nog een stukje, nee, nou weer een stukje terug. Dat was amateuristisch. Dat moet beter. De officier van justitie, nee, ik moet nog iets zeggen. We hebben die zaak grotendeels gehad. Daarna komt een stukje persoonlijke omstandigheden. Dat mocht ik niet filmen. Dus de pers, woordvoerder van zo'n rechtszaal, die zei dat ook tegen mij, van nu moet de boel uit. Nou ja, dat doe ik dan maar netjes. Dus de boel ging uit. Dus ik heb dat persoonlijke stukje niet. Daar werden ook dingen gezegd. Daarna leest de officier van justitie de zaak gevolgd hebbende voor, of zegt ze wat de eis is. Ze eist een gevangenisstraf. Ze handhaaft alle eisen die van tevoren ook gemaakt waren. En dan gebeurt er iets geks. Die officier van justitie heeft ook gevraagd aan Arie: hou je je aan de coronamaatregelen? Ga je ook vaccineren? Of ben je gevaccineerd? Ja, ik vind daar wel wat van zulke vragen, zeg maar. Hoe is dat relevant voor iemand die eventueel geweld heeft gebruikt tegen een politieagent? Nou, die aap kwam later uit de mouw en ik interpreteer hier de officier van justitie en misschien wel de rechter, dat weet ik niet, maar dat is in ieder geval de voorzet die de officier van justitie geeft. Ja, als je je nou maar netjes aan de maatregelen houdt, hè, monddoekje en al die andere maatregelen, dan leidt dat misschien tot verzachtende omstandigheden. Maar hou je je daar niet aan, ja, dan, hè, en je bent op zo'n demonstratie, nou dan mag je ook de zwaardere straf. Ik veronderstel dat het voorsorteren was op dat. En ik vond de advocaat van Arie Paap niet sterk daarin, want volgens mij zijn die vragen, ze kwamen op mij als ongepast over. Vragen aan iemand of die zich aan de maatregelen houdt. Goed, de advocaat vloot hem daar niet op terug. Ik vond het betoog van die advocaat, het pleidooi, zeg maar, vond ik wel oké, okay, was goed. Goed gezegd, de rechter deed daar niet veel mee en ging mee met de officier van justitie op één punt na. Op 17 januari speelde dit, daarna is ook Arie opgehaald thuis. Het mag geen arrestatieteam heten, waar ze waren wel met z'n zevenen. Arie vertelde dat ook in die rechtszaal. Wat daar dan gebeurde, dat was wel wat overmacht. Was dat nou nodig voor een oude man zonder strafblad? Nog nooit iets met justitie heeft gehad. Kennelijk is ook zijn telefoon gevorderd of ingenomen en volledig uitgelezen. Maar echt volledig uitgelezen met software uit Israël die dat hele ding leegslurpt en alle informatie, 50.000 items, daaruit heeft geanalyseerd. Is dat nou niet wat veel? En de rechter ging mee in het verwijt van de advocaat dat dat inderdaad wat veel was. In het procesverbaal, dus in de officiële stukken, stond niet dat Arie om toestemming gevraagd was voor het leeghalen van die telefoon. Arie zegt ook, nou, daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Ter zitting, zegt de officier van justitie, ik heb net een berichtje gekregen van diegene die dat heeft gedaan toen, dat Arie wel toestemming heeft gegeven. Dus dat moet ik nog even, dat gaan we nog formeel maken, maar er is wel toestemming. Arie ontkende dat in die zitting, dat dat er was. De rechter woog dit wel mee. De hele telefoon leeghalen en al je chatgeschiedenis en al je andere informatie die niks te maken heeft met deze zaak, van die telefoon afhalen en naar voren brengen in een rechtszaal, dat schendt de privacy. Rechter voerde dat aan voor strafvermindering. De officier van justitie eiste een maand gevangenisstraf en voorwaardelijk. En de rechter zei, ik geef je alleen een taakstraf van 100 uur en voorwaardelijke straf en een proeftijd. Dus Arie is veroordeeld op beide punten. Hij zegt nog niet te weten of hij in beroep gaat, aansluitend daarop. En dat was het dan. Hier zijn de beelden.
Ik kwam met mevrouw mee. Nou, en twee mensen van de pers. Dan zijn we rond. Even kijken, meneer Paap, ik zei dat ik u herkende, maar ik neem nog even personalia met u door. Arie Dirk Paap. Meneer Paap, u bent ook vandaag hier als verdachte. Dat betekent dat u niet verplicht bent verder vragen te beantwoorden. Nee, u moet wel goed opletten. Vorige keer was u hier en toen had mevrouw Veenstra diezelfde ochtend contact opgenomen met de rechtbank om aan te geven dat zij was benaderd om erbij te staan, maar was verhinderd op die dag. Op zichzelf hebben we het toen ook over gehad. Zou dat volgens het aanhoudingenprotocol niet leiden tot een aanhouding, maar toch gelet op het belang van de zaak heb ik gezegd, we gaan de zaak wel aanhouden en dan zien we elkaar vandaag weer terug.
Ja.
Er is toen ook een bezwaarschrift tegen de dagvaarding behandeld, dat heb ik toen ongegrond verklaard. Dus we gaan inhoudelijk met de zaak verder. Ik zal eerst de officier van justitie het woord geven om de zaak voor te dragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Paap, u wordt ervan beschuldigd dat u op 17 januari 2021 op het museumplein openlijk geweld heeft gepleegd tegen personen en goederen. En u stond in een hele grote groep, hè, dus een hele lange telastlegging. Ik zal een beetje proberen samen te vatten. Die groep die pleegde geweld in de richting van politieagenten door bijvoorbeeld armgebaren maken of middelvinger opsteken, aanvallen, slaan, trappen richting politiepaarden, politiehonden en ook dat de straatmeubilair werd gepakt en daarmee werd gegooid richting de politiemensen en de politievoertuigen, de politiepaarden en de politiehonden. En er werd zwaar vuurwerk gebruikt, er werden sneeuwballen of ijsballen gegooid en andere voorwerpen. En dan is op de terrassenlegging nog even specifiek aangegeven waarvan u dan echt wordt verdacht, hè? Dat u dus uit die groep richting de politieagenten die toen in een linie stonden, dat u daarheen gerend bent, dat u uw been omhoog heeft gegeven richting een politieagent en toen een schoppende beweging heeft gemaakt richting die politieagent. Dat is het eerste terrassenlegde feit. En het tweede, dat is ook gebeurd op dezelfde dag natuurlijk, 7 januari 2021, dat u toen met de anderen opzettelijk niet heeft voldaan aan de opdracht krachtens artikel 175 van de gemeentewet, en dat was het noodbevel van de burgemeester. En dat hield eigenlijk simpel gezegd in dat de burgemeester had gezegd, deze demonstratie die verbied ik en het museumplein moet worden ontruimd. En de mensen waarbij u stond, die deden dat niet en dat heeft uiteindelijk geleid tot de inzet van de ME.
Ja, dank u wel. Meneer Paap, ik wil eerst een paar dingen met u doornemen. U ziet het inderdaad naar het scherm. Vorige keer hadden we ook de beelden klaarstaan. Daar zijn we niet aan toegekomen om die te bekijken. Dat zullen we vandaag hopelijk wel gaan doen. Ik vergeet u nog excuses te maken overigens voor de uitloop. De eerste zaak van de middag had enorm veel tijd, meer tijd nodig dan we hadden bedacht. En we hebben hem zelf niet afgemaakt. Maar goed, we gaan nu uw zaak...
Niet meer doen hoor.
Wat zegt u?
Niet meer doen hoor.
Niet meer doen. Ik doe mijn best. ik ga ervan uit dat we uw zaak vandaag wel inhoudelijk behandeld krijgen en ook dat we naar de kaart kunnen komen. Meneer Paap, er zijn in het dossier verschillende procesverbaal van de politie opgenomen. Waaruit blijkt dat er op voor 17 januari van dit jaar op het Museumplein een demonstratie tegen het kabinet en de coronamaatregelen was aangekondigd. En dat die was verboden op het Museumplein en die zou zijn verplaatst naar het Westerpark en voor 500 mensen. Ik ben niet aan het opnemen?
Nee. Ik had een stukje erop staan voor de tegenstelling commenteren. Maar goed, ga terug.
Oh, ja. Goed. Dat geldt overigens ook voor de andere personen in de ziekenzaal. Hè? Daar wordt niet iets opgenomen. Ik begreep dat er beneden gefilmd werd. Zeker, voor de pers is dat anders. Maar die zijn niet voor niets van de pers. Goed. Op het Museumplein verzamelden zich toen toch vanaf een uur of 12 steeds meer mensen. En uiteindelijk waren dat er ongeveer 1500 tot 2000 volgens de politie. En aanvankelijk was de sfeer gemoedelijk en rustig, maar het werd steeds grimmiger. En inmiddels is om ongeveer 2:50 de samenkomst een demonstratie genoemd en ontbonden door de burgemeester. Nou, wat ook blijkt uit het procesverbaal is dat er een groep van Defend IJmuiden met spandoek, gekleed in het zwart, met gezichtsbedekking arriveerde en zich mengde in de grote groep. En dat de sfeer daardoor omsloeg. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken. En vanaf een uur of 2 werden de vorderingen gedaan via megafoons om het Museumplein te verlaten. Ik zie u knikken. Dat heeft u gehoord?
Nee, dat heb ik niet.
Heeft u niet gehoord. Menigte bleef staan, de sfeer was grimmig en de mobiele eenheid en politie werd bekogeld met allerlei voorwerpen. En toen is er om 4:06 om precies te zijn een noodbevel uitgevaardigd door de burgemeester. Op grond daarvan werd weer meerdere keren gevorderd het plein te verlaten en er werd gewaarschuwd voor de inzet van waterwerpers. Menigte bleef agressief volgens de politie en bleef voorwerpen naar de politievoertuigen gooien en tegen de voertuigen schoppen en slaan. En toen is om iets voor 3 de waterwerper ingezet, eerst groeiend over de menigte en toen gericht op de mensen die niet weggingen. En kregen de eenheden de opdracht om charges uit te voeren. Nou, en de compagniecommandant die heeft een procesverbaal gemaakt over wat hij ziet gebeuren. Heeft u dat met uw advocaat besproken?
Ik heb heel veel dingen met mijn advocaat doorgenomen, ja. Maar wat u mij vertelt, ja. Dat slaat niet op mij.
Nee, kom daar zo op wat op u slaat.
Ja.
Volgens de politie, dit is... De situatie zich volgens politie ontwikkelde dus vanaf 12:00 ja. Tot 3:00. En dan zegt de, ik ga dit nog even door en dan kom ik bij u. De compagniecommandant die schrijft dan op wat hij ziet gebeuren. En die zegt gedurende het stapsgewijs vrijmaken van het Museumplein zag ik dat de menigte ontzettend veel geweld uitoefende op mijn personeel en de levende haven. De paarden en honden die er waren. Ik zag onder andere dat mijn mensen geslagen werden, geschopt werden, dat ze geslagen werden met stokken, dat er straatklinkers naar hun gegooid werden en dat zwaar knalvuurwerk naar hun gegooid werd. Verder zag ik dat de menigte diverse politievoertuigen trachtte te vernielen door hen tegenaan te schoppen en te slaan of door stenen naar de voertuigen te gooien. Ook hoorde ik in de berichtgeving dat paarden mishandeld werden, onder andere door het slaan met een zogenaamde ploer te doden op het hoofd van een paard. We hebben beelden, die zullen we dadelijk laten zien, waar op van alles staat, maar waar u ook op te zien bent. En dan kom ik bij uw rol, want u zou een trap richting de politie hebben gegeven. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet.
Ja.
Maar laten we dan wel een keer het verhaal vertellen wat het woord weet is.
Ja,
maar dat komt hier niet in woord.
Nee, kom ik zo op.
Maar de rechter had mijn advocaat dat gewoon op.
Kom ik zo op. Ik wil ook van u weten of u de Hitler goed heeft gebracht.
Nee, absoluut niet. Als ik zeg geen wegwezen, dan ben ik nog geen Hitler bedoeld.
Nee. Eens even. Ja, hij kreeg een briefje. Mevrouw de officier, dat heeft even niet met u te maken, maar wel met de mensen die van de volgende zaak. En die zaak gaat niet door. Ja, dat betekent dat de officier van justitie heel even naar buiten moet om dat te gaan uitleggen. En dan gaan we zo weer verder als de officier met terug. Dan kunt u dat nog eens zeggen waarom u naar het museumplein ging?
Voor vrijheid, liefde en verbinding. En ik zal u even toelichten wat die vrijheid betekent voor mij en vele mensen die op het plein waren. Mm-hmm. Dat betekent mijn vrijheid is afgenomen. Ik kan niet meer zeggen, ik ga zaterdagmorgen bij Bakkenbart een broodje of een ontbijtje nemen. Mm-hmm. Ik kan niet meer zeggen als hardloper, ik ga cityruns lopen. Dat mag ook niet meer. Ik kan niet zeggen meer, ik ga lekker naar het voetbalveld toe, naar mijn lokale vereniging en dan ga ik naar het voetballen kijken. Ik kan ook niet zeggen, ik ga zondags even lekker met mijn dochter en mijn kleinkind even naar Van der Valk. Om daar lekker een brunch te doen. Dus mijn hele sociale leven is afgepakt. Ik ben gegijzeld. En zo zijn vele mensen gegijzeld die daar nu staan of om. En we staan voor hun vrijheid. Om onze vrijheid weer terug te krijgen. Ja. Die onzinnige noodmaatregelen waar we als Nederlanders keihard mee in de maal in genomen worden.
Waarom ging
je
naar het museumplein?
Ja.
U zegt het was gezellig, totdat het was een vooropgezet spel van de politie.
Ja.
Zo ziet u dat.
Dat kan ik u ook bevestigen, want ik stond daar vooraan te kijken. Er stonden jongens op een rij aan de ene kant van de straat, aan de andere kant stond de ME. Daarachter stonden de waterkanonnen, daar stonden mensen aan de zijkant naast de waterkanon, daar naast de waterkanon. Ik kijk zo en ik zie opeens opzij, ik zit daar te kijken. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Waren de mensen die half het keien gooiden naar de politie. Mm-hmm. En wat zag ik later? Diezelfde mensen die liepen naar een busje toe waar R001 op stond. Mm-hmm. En dat was het sein voor de ME om ze te legitimeren hiermee om die jongens aan te vallen met de knuppels.
De politie heeft het zelf uitgelokt.
Romeo's hebben dat uitgelokt.
Ja.
Glashard.
Ja.
We hebben een beetje inkorten allemaal, want het is inmiddels kwart voor zes. Ik hoop dat de advocaat ook een beetje
weet. Heeft u een gegeven op papier voor?
Ik heb een aantal stukjes op papier, dat kan u zo krijgen. Ik heb het een beetje aangepast richting gedachten, maar
okay, dan
standaard
kan
alles goed krijgen.
Ja.
Ja?
Ja.
Oké, nou, het gaat dus over zondag 17 januari op het Museumplein. Ja, even wat woorden vooraf. Dat hebben we nu net ook op de beelden gezien. Overigens vind ik die beelden altijd toch wel weer meer binnenkomen dan wanneer je alleen foto's in het procesverbaal ziet. Je hoort het geschreeuw, het gegil van hey, jongens niet weglopen, we zijn toch sterker met z'n allen. Ja, klimaat van ontremming en geweld had ik al genoteerd. En het geweld richtte zich voornamelijk tegen de politie. En geweld tegen de politie, dat vinden wij als OM onverlaatbaar in welke omstandigheden dan ook, in welke situatie dan ook. Het was fors, het geweld. Heel fors. En niet alleen toen de politie optrad, maar ook daarvoor was de sfeer al grimmig en vijandig. Het nam toen de politie het verbod om op het museumplein, het verbod van de burgemeester, ging handhaven. Maar ook daarvoor, want we hebben het er even over gehad, op 14:31 dan zien de politieagenten, dan ziet een politieagent heeft een procesverbaal op Amsterdam van gemaakt. Dat u de Hitlergroep brengt richting de ME en ook Heil Hitler roept. Ja, u zegt net in uw persoonlijk woord, want ik was er al in de persoonlijke omstandigheden, ik was er voor vrijheid, liefde en verbinding. Ja, sorry hoor, dat kan ik niet met elkaar rijmen. Er is geschopt, geslagen naar politieambtenaren, politievoertuigen, honden en de paarden van de bereden politie. Nou denk ik altijd zelf van politieambtenaren, politievoertuigen, zou ik nog iets kunnen begrijpen, niet echt, maar hè, dat richt zich dan tegen mensen die zich voertuigen hebben, geen gevoel en politieambtenaren zouden zich kunnen verdedigen. Maar de politiehonden en de paarden van de brede politie, daar heb ik echt helemaal nul begrip voor. Dat zijn beesten die gewoon ingezet worden door mensen om te helpen en die kunnen er al helemaal niks aan doen. Ze zijn gekogeld met stenen, stoeptegels, sneeuwballen, zwaar vuurwerk. Er is geslagen met een, dat is de hele groep, hè, wat ik nu zeg. Hè. Wat ik nu vertel, dat gaat over de hele groep. En ik zie u als een onderdeel van de hele groep.
Nee,
ik kom straks wel even als, op uw eigen bijdrage. Artikel 141, dat zal ik dan toch nog even uitleggen als u dat niet begrijpt, is juist geschreven voor een hele groep die geweld pleegt. En dan moet je een bijdrage aan leveren en die bijdrage die heeft u geleverd.
Nee.
Die bijdrage was namelijk dat u de hypergroep bracht. Dat staat hier dan niet op uw dagvaarding echt, maar dat deed u wel. En verder dat u een schop uitdeelde naar de ME, dat u het plein niet verliet en dat u actief daar in die groep bezig was. Dat is uw bijdrage. En dat zeg ik ook tegen de politierechter, dat is uw juridische bijdrage. Artikel 141 zegt, als je in zo'n groep bent en je pleegt dat geweld mee, dan ben je ook aansprakelijk voor al het geweld wat ze plegen. Nou, al het geweld, dat hebben we gezien wat dat was. U maakte onderdeel uit van deze grote groep ruilschoppers. U bent er van het begin af aan bij. U trekt zich niet terug. En u levert dus ook een wezenlijke bijdrage aan dat geweld binnen de groep. En daarom bent u dus, zoals ik zeg, verantwoordelijk voor al dat geweld. En wat heeft u nu zelf heel specifiek gedaan? Nou, dat hebben we ook gezien. Ook op de beelden, en staat ook op de terrasverlegging, dat u op die politieagenten die in de linie stonden, dat u daar naartoe rende. Dat was heel duidelijk te zien. U heeft het trouwens ook gezegd, nee, want u zegt, ja, nee, dat klopt, want ik was kwaad, want ik had een klap gehad. Ja, maar dan heeft u het wel gedaan. En u heeft uw been omhoog gegeven richting een politieagent en een schokkende beweging gemaakt richting een politieagent. Ik kan niet op de beeld zien dat u die politieagent raakt. Maar u heeft wel een schokkende beweging gemaakt en u zegt nee, dat is niet zo. Maar ja, dan moet ik toch echt denk ik eventjes een bril aan gaan schaffen hoor, ja. bij ja. Een brillenzaak. Want goed. Ik zie het echt wel echt heel goed dat u een schop uitdeelt.
Als je verdedigt,
en dan krijgt u een klap. Ja, dat kan, dat u dan een klap krijgt.
Nee.
Ja, dat kan. Ik bedoel, dan vind ik het gerechtvaardigd dat de politie optreedt. En misschien heeft u daarvoor ook die ene politiejongen op het paard. Die zegt ook, ja, ik herkende die meneer. En ik, ter voorkoming dat hij weer aan mijn teugels ging hangen, heb ik hem geslagen op zijn rugzak en op zijn bovenarm. Dat zegt die meneer. Ja, en u zegt heel sterke dingen, moet ik zeggen. U zegt, ja, ik heb gezien dat die aanhoudingseenheid in Burger, dus de Romeo's, dat die stenen die droog waren, die hebben ze gepakt en daardoor hebben ze alles uitgelokt. Daar is geen spoor van bewijs van. Als u dat soort dingen ziet, dan moet u dat ook kunnen bewijzen. Ik heb het nergens kunnen zien. Ik heb het nergens kunnen lezen. En er is ook helemaal niet helemaal geen sprake van.
Nou, ik kan de beelden laten zien.
Harry, luister eventjes.
Ja.
Sorry.
Dus ik vind...
De officier die is aan het woord, die spreekt uit. En daarna mag uw advocaat reageren. En die als laatste, dat had ik misschien nog even erbij moeten zeggen. Maar we laten nu de officier uit.
Dus
Het
is in ieder geval zo dat ik aan de politierechter zal vragen om u te veroordelen voor feit 1 en dat is onder geweldpleging en daarbij is uw eigen aandeel dus dat rennen en dat schoppen richting de politie. En dat betekent dat u niet, dat u een essentiële wezenlijke bijdrage, uw zelfgeweld gebruikt, maar ook uw hele aanwezigheid daar de hele middag, ook uw reacties op de paarden, hoe u staat te zwaaien. U maakt echt deel uit van de groep. U bent echt actief. Het is niet zo dat u zich een beetje afzijdig houdt of zo. Nee, u bent actief bezig met het zich verzetten tegen het verwijderen van de groep van het museumplein. Nou ja, eigenlijk is feit 2 ook gewoon bewijsbaar. Dat is het openlijk geweld heeft daar plaatsgevonden. U heeft niet voldaan aan het bevel om die plek te verlaten. U zegt wel ja. Ik was bezig met het te verlaten, maar dat ging dan wel heel langzaam. En u liep ook tussen de paarden door en u ging ook echt de andere kant op. U ging niet richting het concertgebouw, maar gewoon richting de tropen op het museum. Dus ja, u heeft ook gezien die hele middag. Eerst is de vredesunit ingezet, hè, heeft de politie ook gezegd. Die heeft mensen geïnformeerd en gevraagd weg te gaan. Toen is de demonstratie inderdaad verboden door de burgemeester, zijn de mensen gevorderd om weg te gaan. Het noodbevel is uitgeroepen, de ME is ingezet om te handhaven. En ja, ik heb zelf ook wel wat filmpjes gekeken op het nieuws. Dan hoor je toch heel de tijd de politie oproepen, u moet het plein verlaten. Nou ja, als u dat niet begrijpt, dan zou ik zeggen van, dan twijfel ik of u dingen nog begrijpt, want het is overduidelijk. Dat die groep het museumplein moest verlaten. En dat hoor je ook, hè? Sommige jongens zeggen, hé, hey, niet teruggaan, niet teruggaan. We zijn toch met meerdere terug. Dus ja, dat staat er tussenin. Dat staat er gewoon tussenin. Dus ja, ik vraag ook aan de rechter om feit 2 bewezen te achten. Samen met anderen heeft u niet voldaan aan een bewelvordering. Ja, meneer Paap. En dan de strafmaatoverwegingen, zoals wij dat noemen. De coronacrisis, ja, ik heb u daar nog maar even specifiek naar gevraagd. Ja, u gelooft er niet meer in, zegt u. U gelooft niet meer in mondkapjes. U gelooft niet meer in het kabinet. Dat mag u geloven, maar wat u niet mag, wat ik in ieder geval niet zou willen, dat u zich ook niet aan de maatregelen houdt. Maar kennelijk doet u dat ook niet. De maatschappij is getroffen door een ramp. Door een pandemie. En grote offers zijn gebracht, moeten gebracht worden. Ondernemers moeten hun zaak thuis, moeten hun zaak gesloten houden, zitten thuis. Kunnen niet aan het werk, kunnen personeel niet aan het werk hebben. De overheid moet ontzettend veel geld uitgeven om ze overeind te houden. En dan zijn er mensen die harder werken dan ooit. De mensen in de zorg bijvoorbeeld. En ik zal u zeggen, meneer Paap, ik heb getwijfeld of ik het even zou zeggen. Maar ik doe het toch, want ik heb een dochter die werkt op de IC, als IC-verpleegkundige. Zij is zwanger en ze werkt nu al 2 weken lang, eigenlijk al een jaar lang, 12 uur per dag, om de coronapatiënten te verzorgen. Die stikken vanwege het virus. Dus ik begrijp echt niet meer, Paap, hoe je tegen mij kunt zeggen, dat bestaat allemaal niet en die coronamaatregelen zijn debiel. Dat is echt verschrikkelijk, vind ik dat u dat zegt. Als ik zie dat mijn dochter dat al een jaar moet doen en mensen daar ziet sterven zonder dat er andere mensen bij komen. En dan zie ik een aantal mensen op het museumplein terwijl de overheid probeert, hè, en we maken allemaal fouten, hè? Dus de overheid zal ook weer zo'n fouten maken en de politie zal ook fouten maken, maar je moet toch proberen om een beetje normaal te doen en dat we een beetje normaal uit deze crisis komen. En dan zie ik zulke verschrikkelijke beelden richting politiemensen die ik natuurlijk ken als officier van justitie. Ik ken ze natuurlijk niet allemaal van de ME, maar ik weet dat mensen waar ik mee omga bij de ME werken, dat zijn gewoon vriendelijke mensen die gewoon ook gewoon ME-dienst moeten doen en dus op die paarden zitten of dat ze gewoon moeten helpen om een demonstratie te beëindigen. En dan wordt er zo verschrikkelijk veel geweld gepleegd tegen hun, dat ik wel eens denk van, nou ja, als ik hoor wat er gezegd wordt, kankerleiders, nou, dat is nog het minste ongeveer wat er wordt gezegd. Dat u dan, als iemand waarvan ik denk van, nou ja, u bent toch al op een leeftijd gekomen waarvan je het ook mag voorstellen, dat je ouder en wijzer bent, hè, older and wiser, zullen we maar zeggen, met de songs, en dat u daar dan tussen kan staan, dat begrijp ik gewoon niet, want op het moment dat ik daar tussen zou staan, dan zou ik denken, nee, Dit gaat ver. Dit kan niet. Ook al ben ik het er niet mee eens, ook al geloof ik niks in die coronamaatregelen, maar dan zou ik denken, nee, dit gaat gewoon te ver. Individuele mensen heb ik opgeschreven, zijn politiemensen ook. Ze hebben ook gewoon een gezin. Ze moeten ook gewoon werken voor hun geld. En wat u dan ook zegt over die Romeo's, die jongens die dat doen. Er is geen enkele aanwijzing voor om dat te doen. Dus ik word daar echt, dat ik echt denk van, waarom denkt meneer Paap dat? Waarom denkt u dat? En misschien ja, dat het toch, wat ik nu zeg, toch iets bij u naar voren brengt. Gewoon dat u denkt van, ja, moeten we mijn houding toch eens niet heroverwegen ten opzichte van dit soort dingen. Maar goed, ik heb het net al gezegd, meneer Paap, daarom heb ik er ook naar gevraagd. Het OM staat op het standpunt dat de aard en de ernst van de openlijke geweldpleging en de context, dat er een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet volgen. En dat is omdat er een glashelder standpunt moet worden geschapen. En dat is geweld, dergelijk geweld tegen de politie is onaanvaardbaar. Vervolgens straf op, zware straffen en je komt er niet mee weg. En ik weet dat de normale eis is 2 maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk. En 80 uur werkstraf en 500 euro storten in een schadefonds. Speciaal opgericht voor dit. gebeuren. Nou ja, dan hou ik natuurlijk altijd als officier rekening met persoonlijke omstandigheden. Nou, ik hou er rekening mee dat u een blanco strafblad heeft. Dat u ouder bent. Dat u misschien toch ook gezondheidsproblemen hebt. Niet tegenstaande dat, zal ik aan de rechter vragen. Moet u veroordelen tot een gevangenisstraf van duur van 2 maanden, waarvan 1 maand dan voorwaardelijk. Dat is dan de rekening houden met. Proeftijd 2 jaar. Taakstraf 80 uur. En storting van €500 in het schadefonds. Ik zal niet de gevangenhouding vragen voor u. Dat vind ik iets te ver gaan. Ik kan u ook, u zult waarschijnlijk in overhoedig gaan. Dat moet allemaal gebeuren. Zullen we kijken wat het hof ervan vindt. Maar dat is mijn eis in ieder geval.
Ja, dank u wel. De vraag over het schadefonds, is dat inmiddels opgericht?
Ja, dat dacht ik wel, ja. Is dat niet opgericht?
Heeft u daar ook een rekeningnummer van?
Nee, maar dat kan ik wel eventjes misschien achterkomen.
Ja, als u dat in de tussentijd nog even wilt.
Ja.
Doen voor de zekerheid.
Voor de zekerheid.
Oké.
Ik heb het op papier. Dat ik de stoep een bepaalde heel graag open worden.
Ja.
Alsjeblieft. Als dat niet, dankjewel. Dank u wel, Elagbaan, politierechter. Dit soort zaken zijn vaak niet zo eenvoudig. Ik zeg wel eens gekscherend, daar waar 1000 mensen aanwezig zijn geweest ergens, er misschien wel 2000 verhalen of belevingen zijn geweest van wat er daar nou precies is gebeurd. Of wat er nou precies niet is gebeurd. Ik begrijp dat u als rechtbank met de juridische blik naar de zaak kijkt en ook moet kijken. Maar voordat ik het juridische verweer van de verdediging voer, ontkom ik er toch niet aan iets te zeggen over het perspectief van cliënt. Het gaat om een man van 71 jaar. Hij heeft zelf een voorhoofd gebracht, hele leven lang gewerkt, ondernemer geweest, echtgenoot, vader, opa. En een vrouw die nog niet zo lang geleden overleden is aan kanker en dat afscheid was en is moeilijk voor hem. Hij heeft zich daarna, na dat overlijden, gesort eigenlijk op de gelukkige dingen in het leven die hem op de benen houden. Uitjes, bij de bioscoop met zijn vrienden een dagje weg, naar de sauna, voetbal of gewoon heel simpel lekker brunchen samen. De uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen, die hebben hem echter behoorlijk beperkt in die vrijheid. En dat raakt hem, dat beïnvloedt zijn plezier in het leven. Tegelijkertijd is hij kritisch naar het overheidsbeleid, naar de maatregelen. En het feit dat cliënten en anderen veelvuldig zijn weggezet als wappie, of zelfs staatsgevaarlijk, dat steekt hem. Dergelijke termen worden tegenwoordig zelfs in de Tweede Kamer niet meer geschuwd. Het moet stoppen, afwijkende meningen meteen af te doen als idioot. Kritisch zijn dat mag, net als demonstreren een belangrijk grondrecht is. Wat cliënt dan vervolgens ook steekt, is dat demonstraties tegen grondrecht die staat, door diezelfde staat verboden worden. Cliënt wilde namelijk op 17 januari gewoon vreedzaam zijn ongenoegen uiten. Het geweld dat door de politie op 18 januari is gebruikt, had wat hem betreft niet gehoeven. Hij is ervan overtuigd dat als men de demonstratie door had laten gaan, er sprekers waren geweest, muziek was geweest en dat het dan heel anders was gegaan en niet zo uit de hand gelopen was. Olie werd op het vuur gegooid door politie en burger en ook mensen die gewoon wegliepen voor de mobiele eenheid te paard werden geslagen. En ook cliënt liep in de richting van het concertgebouw met zijn rug naar de paarden toen hij voor de eerste keer geslagen werd. Op dat moment was er voor de politieruiter geen aanleiding fysiek geweld tegen cliënt te gebruiken. Ik noem dat incident 1. Als we de beelden bekijken, en we hebben ze vandaag bekeken, dan horen we dat de politieruiter schreeuwt, loop jij? Waarop de cliënt antwoordt, ik ga toch weg, ik ga toch? In het proces verbaal van bevindingen staat daarover opgeschreven en is ook te horen dat de verdachte zegt, ik loop toch. De verdachte draait zich dan weer om met zijn rug naar de ruiter. Weer om. Het paard loopt langs de verdachte, er is een doffe klap te horen. Er is geen slag met een wapenstok te zien. Maar dat er geslagen wordt, dat wordt ook bevestigd door deze verbalisant zelf, die daarover later opschrijft. Ik zag dat de man met de handen op mij af kwam lopen. Ik schreeuwde dat hij door moest lopen. Ik herkende op dat moment de man als zijnde Arie Paap. Op het moment dat hij op mij afkwam, weer met zijn handen omhoog naar de voorzijde van mijn paard liep, besloot ik mijn paard van hem af te wenden en hem 2 klappen met mijn wapenstok te geven. Ik deed dit om de situatie zoals in Den Haag te voorkomen. Maar wat hetzelfde verhaal niet vertelt, is dat de verbisant kort daarna hoorbaar zegt: lekker voor je kakkerlak. Dit wordt overigens wel opgeschreven door een verbisant die die camerabeelden beschrijft. Die bevestigt dat wordt gezegd door deze verbisant op paard. Wat bovendien aan deze verklaring ook opvalt, is dat deze verbisant, anders dan zijn collega, niet zegt dat de heer Paap met zijn rug naar het paard stond of liep, terwijl dat op de beelden wel te zien is. En wat het verhaal ook niet vertelt, en daarom heb ik het geluidsfragment ook vandaag laten horen, is dat de verbisant later tegenover zijn collega hierover vertelt. En zegt: weet je wie er op mijn pad kwam? Die gast die in Den Haag aan mijn teugels kwam hangen. Om vervolgens daaraan toe te voegen: die heeft pijn. Die heeft pijn, en dat klopt. De cliënt had inderdaad pijn. Omdat hij met een wapenstok werd geslagen. Eerst door deze verbisant en later nog door andere collega's van hem. De verdediging sluit niet uit dat deze eerste verbisant het paard, die cliënt kennelijk herkende van een eerdere demonstratie, hem moedwillig pijn heeft toegebracht. Dat gevoel bekruipt je wel als je de beelden ziet en dit achteraf hoort. In ieder geval lijkt de politieagent hier niet rouwig onder. Andere opmerkingen die we bij dezelfde verbisant hoorbaar op de geluidsopname kunnen horen, die heb ik vandaag niet laten afspelen, maar die zitten wel in het dossier, die beelden, is dat er wordt gezegd tegen een collega: wat doen we bij een sit-down? Er overheen toch? En met die ploertendoder, blond knotje, die mag je schieten. Dergelijke opmerkingen zetten in ieder geval toch wel te denken hoe die ME daar op dat moment stond. Er overheen bij een sit-down. Wat er vervolgens gebeurt is tweeledig. Eerst raakt de cliënt achter de paarden en hij komt daar op de grond terecht, wat we vandaag ook hebben gezien, waarbij hij zelfs zegt ook te worden geslagen door de lopende ME. Dat is niet beschreven in het procesverbaal, maar als je heel secuur de beelden bekijkt, dan zie je nog net die handen van hem op beeld. Heel kort, maar duidelijk is in ieder geval dat hij op de grond belandt. Ik noem dat dan incident 2. De cliënt staat dan op en komt een soort van klem te zitten tussen enerzijds de ME en anderzijds een grote groep personen die richting de ME komt. Want de cliënt die is maar met één persoon naar deze demonstratie toegegaan en die liep ook met één of twee personen weg. Het is niet zo dat hij van tevoren onderdeel was van die grote groep onruststokers. Voor de verdediging is het in ieder geval duidelijk dat de cliënt zich niet in die specifieke groep mensen heeft opgehouden. Hij was met één vriend toen hij door de ruiter werd geslagen. En binnen één minuut, want dat gaat ontzettend snel, hebben we ook op de beelden gezien, staat hij dan tussen die andere personen, waarvan later wordt opgeschreven dat dit een zeer onrustige groep was. Het steekcliënt dat hij wordt weggezet en vandaag opnieuw eigenlijk door de officier van justitie als iemand die onderdeel was van die groep. Alsof hij onderdeel uitmaakte van die fans IJmuiden of van personen met wapens. Met die gedachte komt hij niet naar protesten of bijeenkomsten toe. Hij is geen hooligan of iets dergelijks. En hij komt gewoon op voor zijn rechten, net als door die van anderen. Dit is een korte inleiding over wat vanuit het perspectief van cliënt voorafgaand aan het lastiggelegde plaatsvindt. Want uiteindelijk vindt dan pas, en ik noem dat dan incident 3 plaats, dat is het incident waarbij cliënt zijn been optrekt. En daarna wordt hij opnieuw geslagen en zien we uiteindelijk het inmiddels bekende resultaat, de hoofdwond. En dat brengt mij bij de juridische vraag of met het handelen van de cliënt onder die omstandigheden hij zich schuldig heeft gemaakt aan een openlijke geweldpleging en of er sprake is geweest van het niet voldoen aan een ambtelijk bevel. En de insteek van de verdediging zal vandaag zijn cliënt te verzoeken van beide feiten vrij te spreken. Ten aanzien van het eerste feit, om tot een bewijsverklaring te kunnen komen, zou bewezen moeten worden dat de cliënt opzet heeft gehad op het in vereniging plegen van het geweld en dat hij daaraan een bijdrage heeft geleverd. Aangetoond zal al dus moeten worden dat hij het geweld gewild heeft of in ieder geval wel bewust op de koop heeft toegenomen. Want wie per ongeluk in een geweldplegende groep verzeild raakt, heeft dat opzet niet. In het procesverbaal wordt gerelateerd, op de beelden wordt geconstateerd dat de verdachte deel uitmaakt van een groep en openlijk geweld pleegt tegen personen dan wel goederen en dat gezien wordt dat hij schopt met zijn linkerbeen. Maar is dat wel zo? Maakt de cliënt deel uit van een groep? Hij zelf ontkent dat. Hij is met één andere persoon naar dat plein toegekomen. Om 2 uur zou die demonstratie beginnen. En uiteindelijk is het door de burgemeester van Amsterdam 20 minuten daarvoor ontbonden. In het eerste PV van bevindingen dan zien we ook dat geschetst wordt hoe de sfeer omsloeg. Namelijk om 3:15. Op het moment dat we uit de richting van de Van Baardenstraat een grote groep mensen aan kunt lopen. Verbisanten schrijven daarover op. Die groep is voornamelijk in het zwart gekleed dragen gezichtsbedekkende kleding met daarop een doodskop, skelet. En die liep in de richting van de andere demonstranten. Zoals we ook duidelijk hebben kunnen zien op de beelden van de drone met name, is het niet cliënt die in die groep personen komt aangelopen. Nadat hij geslagen wordt door de ruiter en daarna de ME, komt hij onbedoeld en ongewild binnen een minuut in de vijandige groep terecht. Hij maakte geen deel uit van die groepsvorming. En voor zover hij die groep getalsmatig heeft versterkt, is dat per ongeluk geweest en distancieren kon op dat moment ook niet. Onvoldoende kan daarmee komen vast te staan dat hij samen met anderen door middel van een bewuste en nauwe samenwerking die gedraging heeft gepleegd. Dat anderen om hem heen gewelddadige handelingen tegen personen of goederen pleegden, maakt nog niet dat cliënt onderdeel was van een al dan niet ongestructureerd samenwerkingsverband. En om die reden wil ik u verzoeken cliënt vrij te spreken. Daarnaast dient mijns inziens ook vrijspraak te volgen, omdat cliënt ook geen voldoende significante bijdrage aan dat geweld heeft geleverd. Wat hij doet, binnen enkele seconden nadat hij opstaat, is het afweren, hij zegt het vandaag ook zelf op zitting, van de volgende wapenstok met zijn been. Niet met het opzet op geweld, maar als reactie op wat zich daarvoor heeft afgespeeld. Op basis, dat ben ik met de officier van justitie eens, van de beelden is volgens de verdediging niet vast te stellen dat de cliënt daadwerkelijk, hier staat geschopt heeft, maar in ieder geval geraakt heeft, zoals de officier dat zei. Er is wel sprake van een beweging met zijn been, maar nogmaals niet met de bedoeling iemand te raken. De uitingen van cliënt die lijken te zijn ingegeven door, noem het emotionele ontlading, frustratie, ontstaan door de eerdere klappen die hij heeft gekregen. Subsidiair wil ik u verzoeken cliënt in ieder geval voor een groot deel partieel vrij te spreken. Dat heeft ermee te maken dat ik de groep op het Museumplein niet zie als één groep. Je ziet ontzettend veel mensen, ontzettend veel groeperingen daar ook binnen. Voor wat betreft de groep waarvan je zou kunnen stellen, mocht u tot dat orde komen dat cliënt daarvan onderdeel is geweest, dan zie ik niet dat er op dat moment sprake is van geweld tegen goederen. Het opsteken van een middelvinger, duwen, slaan, stompen tegen het hoofd, paarden of honden en het slaan, schoppen tegen straatmeubilair. En ook niet het gooien van voorwerpen. Voor wat betreft het geweld tegen goederen, uit de beelden blijkt niet dat de cliënt op enige wijze daar nou specifiek een bijdrage aan heeft geleverd. Dat ziet echt op anderen, bijvoorbeeld de personen of de groepen die hebben geslagen op voertuigen of waterwerpers die op een hele andere plek stonden. Cliënt is bovendien ook om 11:15 om precies te zijn, afgevoerd van het plein. Hetzelfde geldt mijns inziens voor het geweld tegen dieren en ook voor die tegels waarvan je op de beelden ziet, die hebben we vandaag niet helemaal afgespeeld, maar dat die tegels eigenlijk worden gegooid vanuit een groep in de buurt van cliënt, pas nadat cliënt zelf al dat plein af is gegaan met de hoofdhond. Punt 35, dat schrap ik. Daar stap ik even overheen. Ik mag dus niet opschrijven, beschouwen. Dan voor wat betreft het feit 2. Het opzettelijk niet voldoen aan een ambtelijk bevel. U heeft het goed voorgehouden, mevrouw de politierechter. Op het begin wordt er gevorderd op grond van een bom. Dat schrijft de verbie zelf ook op. En daarna, dat wordt opgeroepen door een dakmegafoon. En uiteindelijk, op het moment dat de noodbevel dan om 2:06 is uitgevaardigd, dan wordt er op basis van dat noodbevel omgeroepen, wordt er opgeschreven. De vraag is of cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van artikel 184. En ik heb daar enigszins mee geworsteld, kan ik u zeggen. Want aan de ene kant is er natuurlijk een groot aantal processen verbaal waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het voor ieder hoorbaar was, dat er sprake was van een bevel en dat men zich daar dus niet aan heeft gehouden. Als je het hebt opgemaakt, dan ben je er wel, zou je kunnen denken. Maar er is natuurlijk ook nog het procesverbaal van juist de persoon die midden in die groep stond, meest onruststokende groep, zeg maar, die schrijft juist op dat hij van dichtbij goed waarnemingen kon doen en juist dat de enige zin was, hier spreekt de politie, en niet één keer het bevel en vordering duidelijk heeft kunnen verstaan. Kortom, de enige verbalisant die naar eigen zeggen tussen de demonstranten heeft gestaan, tussen die groep, zegt net als cliënt een bevel niet te hebben gehoord. Met dit procesverbaal voor de verkenningseenheid vervalt mijns inziens de bewijswaarde van al die andere procesverbalen die kort gezegd erop neerkomen dat iedereen dit wel moet hebben gehoord. Maar wat mij ook nog overtuigt, in de gedachte dat die bevelen helemaal niet zo duidelijk te horen waren, althans niet de hele tijd, is het feit dat we natuurlijk geluidsopnames hebben in deze zaak, 30 minuten lang, van de helmcamera. En dat je geen eenmaal een bevel hoort. Je hoort wel gejoel, gescheld, van alles, maar een bevel heb ik niet gehoord. En daarmee kom ik dus aan een bewijsvraag, namelijk of er opzettelijk een bevel genegeerd is. Ik meen dat dit niet bewezen kan worden verklaard. En op grond daarvan wil ik u verzoeken cliënt vrij te spreken van het tweede feit. Subsidiair wil ik u verzoeken cliënt te ontslaan van rechtsvervolging. Want er is, zoals ik zei, kennelijk een tweedeling geweest in de oproepen om weg te gaan. Eerst op basis van de bom, daarna op basis van een noodbevel. En dat niet opvolgen van aanwijzing of bevelen op grond van die bom, dat is als overtreding strafbaar gesteld in de bom zelf. Het niet voldoen aan een bevel op basis van een noodbevel, dat is dan weer strafbaar gesteld in artikel 184 en is een misdrijf. Voor zover uw oordeel zou zijn dat er sprake is geweest van een bevel, welke mijn cliënt opzettelijk zou hebben genegeerd, dan geldt mijns inziens dat op dat moment het niet onmiskenbaar en voorzienbaar sprake was van een bevel als bedoeld in artikel 184, maar een bevel als bedoeld in artikel 11 van de BOM. Dat artikel dat vormt een speciale ten opzichte van het te lastig gelegde artikel 184. En onder die omstandigheden ziet de verdediging geen ruimte om het handelen van cliënt te kwalificeren in de zin van een misdrijf. Daarom wil ik u verzoeken cliënt subsidiair te ontslaan van alle rechtsvervolging. En in dat kader wijs ik ook op een zaak van Hof Amsterdam van alweer een tijd geleden, waarbij uiteindelijk ook ontslagen werd van alle rechtsvervolging, omdat overtreding van de BOM en niet zozeer overtreding van de APV en artikel 184 van toepassing was. Dan kom ik bij het laatste stukje van mijn pleidooi, mocht u toch tot een veroordeling komen. En voordat ik iets opmerk over de persoonlijke omstandigheden van cliënt, wil ik in dat kader stilstaan bij de nazending, daarom noemde ik het ook, die de verdediging heeft ontvangen. Want op 29 maart, moet ik zeggen, ontving de verdediging een nazending van stukken van 17 maart. En dat bestaat voornamelijk uit processen verbaal van onderzoek naar de telefoons van meneer Paap. Wat opvalt, is dat dit al op 21 februari 2021 en zodoende voor het openen van de vorige terechtzitting op 25 februari was opgemaakt. En dus niet aan verdachte werd verstrekt. Dat is zorgelijk, vindt de verdediging. Omdat het te denken zet welke onderzoeken er nog meer door de digitale politie verricht worden, zonder dat de verdachte daar of daar tijdig van op de hoogte worden gesteld. Tegelijkertijd is er mijns inziens ook nog geen sprake van een vorm te zijn in datzelfde onderzoek, welke dus ook niet aan het licht zou zijn gekomen als de verdediging deze stukken niet meer zou hebben gekregen. En waarom is dat zo? Onderzoek in een telefoon resulteert in een inbreuk op privacy, kortweg gezegd, artikel 8. Indien deze inbreuk beperkt is, dan mag dat onderzoek op grond van de standaard strafrechtelijke bevoegdheden uitgevoerd worden door een opsporingsambtenaar, dan is daar geen machtiging van nodig van een officier van justitie of een rechtercommissaris. Maar indien dat onderzoek nou zo verstrekkend is dan dat min of meer een compleet beeld wordt verkregen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven, dan kan dat onderzoek onrechtmatig zijn. En daarvan, heeft de Hoge Raad uitgemaakt, is in het bijzonder sprake wanneer het gaat om onderzoek van alle in de elektronische gegevensdrager opgeslagen gegevens met gebruikmaking van technische doelmiddelen. En hoe zit dat nu in de zaak van meneer Paap? Er is onderzoek in de Huawei-telefoon uitgevoerd middels een programma Celebrite. En dat is een programma van de Israeli Digital Intelligence Company waarmee geautomatiseerde werken uitgelezen en geanalyseerd kunnen worden. En blijkens dat procesverbaal is de telefoon, de Huawei, op 18 februari leeggetrokken waarbij bijna 13.000 items zijn aangetroffen. E-mailapplicaties, user-accounts, een tijdlijn van social media apps. In het aanvullende procesverbaal zijn uiteindelijk 77 items daarvan opgenomen. Ik hield het u al even voor, ook abonnementen op nieuwsbrieven, uitnodiging van Zoom-meetingen, Twitter-berichten, privé-Facebook-berichten. Ook de Samsung is onderzocht en daarbij zijn er zelfs bijna 45.000 items aangetroffen. En uiteindelijk zijn er van 185 in het proces dossier opgenomen. Kortom, er zijn in totaal meer dan 50.000 gegevens uit de telefoons gehaald. Dit klassificeert onmogelijk als een beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Door dat grote aantal gegevens, dat dus ook opeens middels een technisch hulpmiddel is uitgelezen, zonder de bevoegdheid daartoe, is een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Gelet op het feit dat er vele applicaties betrokken zijn in dat onderzoek en gezien het feit dat er ook veel digitaal gecommuniceerd wordt, zeker nu met vrienden, familieleden en andere derden, is door dat onderzoek een min of meer compleet beeld van het online leven van cliënt verkregen en zijn leven, privéleven aan zich. Nogmaals, zonder toestemming. En ik kan u vertellen dat bij een verdachte die toch al kritisch is naar de overheid, dit niet bevorderlijk werkt. Welke gegevens moeten daar dan vervolgens aan, welke gevolgen moeten daaraan worden verbonden? Het vormverzuim is evident onherstelbaar. De inbreuk die kan niet meer worden teruggedraaid. Zijn ook onderzocht, zijn ook gelezen, zijn ook ongetwijfeld secuur uitgezocht welke berichtgeving nou precies is toegevoegd aan het dossier. Het nadeel dat hij heeft ondervonden, dat is natuurlijk dat hij is aangetast in zijn recht op privacy door het opsporingsapparaat. En door het onrechtmatig doorzoeken zijn ook ontzettend veel gegevens naar boven gekomen. Dat is ook ontstaan door het vormverzuim. Ter compensatie van die aantasting van het recht op privacy is strafmindering geschikt. Sterker nog, juist strafvermindering wordt door de Hoge Raad geschikt geacht als compensatiemiddel voor het vormverzuim waarbij een inbreuk wordt gemaakt op privacy. Dat moet in deze zaak ook gerechtvaardigd worden geacht volgens de verdediging, omdat burgers naast het belang bij opsporing natuurlijk ook belang hebben bij bescherming van onrechtmatige inbreuken. Die levens, ik zei het al, die spelen zich juist steeds meer online af. En als je dat dan afsteekt tegen de ernst van het verzuim, is strafvermindering gerechtvaardigd. De verdediging kan zich ook niet aan het idee onttrekken, niet helemaal aan het idee onttrekken, dat de politie simpelweg, het onderzoek was immers al gesloten, gewoon graag wilde weten in welke kringen begeeft meneer Paap zich eigenlijk. Met wie houdt hij contact, waar wordt over gesproken, zonder dat daar rekening is gehouden met zijn belangen. Strafvermindering is daarom op zijn plaats wat mij betreft. Dan voor wat betreft de overige persoonlijke omstandigheden van cliënt. Hij is natuurlijk al op leeftijd, heeft een volledig blanco strafblad, is nooit eerder veroordeeld, niet voor een misdrijf, maar zelfs niet voor een overtreding. En ook indien u van mening bent dat de cliënt zich ditmaal te gewelddadig heeft opgesteld, is het niet zijn bedoeling geweest hierin verzeild te raken. Sterker nog, hij gaat naar ontzettend veel andere demonstraties waarbij dit soort incidenten zich niet hebben voorgedaan. Daarnaast heeft de zaak en de gevolgen ook al een behoorlijke impact op meneer gehad. Hij heeft hoofdletsel opgelopen, ik weet niet of u het kan zien, maar hij heeft daar tot op heden ook een flinke teken van op zijn hoofd. En hij is ook direct na dit incident met de ambulance afgevoerd geweest om een MRI-scan te maken, om te kijken of er iets met zijn hoofd aan de hand was. En hij is daar ook angstig van geweest. Maar nadat hij werd aangehouden, enkele weken later, heeft hij in ieder geval al één nacht vastgezeten op het politiebureau, waar hij opnieuw te maken heeft gekregen met gezondheidsproblemen. Vanuit het politiebureau is hij, zoals u ook heeft voorgehouden, naar het OVG gebracht met hartproblemen. En meneer heeft ook 3 bypasses, niet per se door dat incident, maar in zijn huidige leven. Tot slot, hoewel natuurlijk geen straf, heeft cliënt ook al 90 dagen gebiedsverbod opgelegd gekregen. En ik wil u verzoeken ook daarmee rekening te houden bij het opleggen van de straf. En al met al vind ik de eis van de officier dan, gelet op al datgene ik heb aangevoerd, niet passend. Ik begrijp wel dat het Openbaar Ministerie zegt, we willen een statement maken, we moeten een soort voorbeeldfunctie stellen. We moeten ook gelijke zaken met gelijke strafeisen rekening houden. Maar als je gaat kijken naar de persoon van de cliënt, zijn leeftijd, alles wat er is voorgevallen, qua gezondheid, hem naar de gevangenis sturen, dat vind ik echt een brug te ver. Ik wil u dan verzoeken, als u al een gevangenisstraf oplegt, om dat dan heel voorwaardelijk te doen, eventueel te combineren met een taakstraf. En voor wat betreft die 500 euro aan het schadefonds, refereer ik dat u wel.
Ja, nou, niet, ik heb niet heel veel als repliek, maar kijk, dat het geen groep was, dat is al door diverse. Kijk, dit is niet de eerste zaak, hè, over het museum redden. Ik geloof dat mijn collega zei dat hij inmiddels 80 heeft gedaan. Waarbij iedereen die op het museumplein allemaal, dat het gewoon aangenomen is door de rechtbank en door de politierechter, dat dat één groep was. Dus ook in de zin van artikel 141. Ook 184 is niet de eerste zaak hier voor de politierechter. Ook dat is door alle rechters aangenomen dat de overtreding is van artikel 184. Dus ja, ik persisteer erbij dat het dat 141 en 184 gewoon bewezen kunnen worden. Dan nog even wat over die telefoon. Ja, daar heb ik even naar gekeken. Dat zijn heel veel berichten, maar met de moderne telefoons denk je van, oh, het zijn het heel veel berichten, maar dat is dan soms ook echt wel een heel klein gedeelte. Ik zie dat er voornamelijk gekeken is naar het gedeelte wat te maken had natuurlijk met wat hier te last is gelegd. Er zal waarschijnlijk ongetwijfeld veel meer in de telefoon hebben staan, dus ik vind echt geen inbreuk op de rechten van de verdachte. En overigens, als mijn collega gevraagd was door de politie, ik zie dat nu inderdaad niet staan, maar als hij gevraagd was, weet ik zeker dat hij daar ook toestemming voor had gegeven. Dus in die zin is het geen vormverzuim, meneer Paap. Dat mogen wij gewoon, dat staat gewoon in de wet. Dus daar kunnen ze er druk over maken, maar dat is gewoon zo. Ik heb wel degelijk rekening gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden door een maand voorwaarden te vragen. Dus aan dat gaande heb ik eigenlijk geen aanleiding om mijn eis te wijzigen. Ik heb trouwens mijn collega geappt als u het rekeningnummer, hij reageert nog niet. Dus
oh.
Ik heb het nog niet.
Nee. Professor, nog behoefte aan de publiek?
Nou, een hele korte reactie, met name voor wat betreft het onderzoek aan de telefoon. Kijk, het gaat er natuurlijk om, die regelgeving is er voor niks. Er moet toestemming gevraagd worden aan de rechtercommissaris of aan een officier van justitie. Dat is niet gebeurd. En dan kan er achteraf worden gezegd, ja, als die toestemming was gevraagd, dan was die toestemming gegeven. Maar dan zou je natuurlijk die regelgeving niet meer nodig hebben. Dat moet je kunnen toetsen. Dat moet je kunnen toetsen als verdachte, dat moet je kunnen toetsen als verdediging. En ik vraag het me af of die toestemming gegeven zou worden als iemand daar superieur had gekeken. Want het hele procesdossier lag er al. De zaak stond al op zitting. En op dat moment nog die hele telefoon uitkijken in het kader van de waarheidsvinding. Ik zie het eerlijk gezegd niet. En dan ben ik juist van mening dat juist in deze zaak, ook gezien het tijdspad, waarin dat op zo'n laat moment nog is gebeurd en zoveel gegevens zijn verkregen. Want die gegevens zijn natuurlijk allemaal verkregen. Alleen maar een bepaald gedeelte zit in dit dossier. Maar wij weten natuurlijk niet wat verbalisanten nog veel meer hebben kunnen inzien. En waarschijnlijk ook hebben ingezien om die selectie nou juist te maken. En dat is nou juist het hele punt van die regelgeving en ook speel van mijn verweer. Dank u wel.
Ja. Het is niet gebruikelijk om nu nog iets te zeggen, maar nee. Mijn collega die appt net dat ja. Hij toestemming heeft gegeven om de telefoon te bekijken. En het rekeningnummer is er nog niet, het fonds is al opgerecht, maar het rekeningnummer is nog niet beschikbaar.
Maar uw collega zegt, ik heb toestemming gegeven om de telefoon te bekijken.
Ja, het meeste staat.
Zien wij niet
nee,
hij in het dossier terug?
Nee.
Nee.
Maar hij appt het
nou. Goed. Ja. Toch hadden we dus. U nog reden om daar
nee, hoor, dank u wel.
Op te zeggen? Nee. Meneer Paap, u heeft het laatste woord. U mag nog iets zeggen, het hoeft niet, maar het mag wel.
Nou, ik sta geheel verbaasd door de officier van justitie. Met wat voor argumenten ze komt. Ik pas daar op persoonlijke titel. Met die meneer daar, die kan het zelf nog bevestigen. Ik kom daar in terecht. Als u aan het winkelen bent.
Richt u zich maar tot
mij.
Ja.
Zo, nou ja, met die mevrouw die zegt tegen mij wat het is, ja.
Het gaat via mij, zeg maar.
Als u op een plein loopt en u komt in rellende jongeren terecht, bent u dan ook een rellende vrouw? Nee toch? Ik ben daar terecht gekomen en dat is het hoofdpunt van het hele verhaal. Er wordt me overheen gekeken. Ik ben opzettelijk door een ruiter op mijn hoofd geslagen. En daarna ben ik tussen die mannen in terecht gekomen. Niet eerder en niet later. Maar waarom zie ik geen filmbeelden dat die ruiter naar me toe rijdt om een schedel te slaan? Keiharde wijs kunnen we alsnog leveren. Want dat vind ik stuitend gewoon. En dat is het moment ook dat ik tussen die groep in terecht kwam. En wat denk u? Dat ik dan ook nog eerst die ruiter op twee klappen op je hoofd krijg. Waar ik misschien al zwaar gewond voor door had kunnen zijn. En daarna word ik nog eens een keer door een ME'er, terwijl ik op de grond omhoog kom vanaf de grond. Keihard op mijn schedel wordt geslagen. En dat stoort mij enorm. Maar ik heb absoluut niet, en hou nou eens op om mij te framen dat ik bij die groep hoort. Ik heb helemaal niks met die groep te maken. Ik barst er op persoonlijke titel. Schijt daar eens een keer mee uit, met dat verhaal. Daar liep ik tussen en ik heb niet lopen schreeuwen zoals die jongens van kanker dit of kanker dat. En ik heb mijn hand niet opgestoken, hij liet er niks. Ik was daar door volkomen verward door die klap van die ruiter. Laten we gewoon bij de feiten blijven en niet allerlei dingen erbij halen die niet kloppen. En van het begin af aan, wat ik ook gezegd heb.
Richt u zich maar weer tot mij.
Ja, wat ik ook van het begin af aan gezegd heb. En daar wilde Edelaar de Baarden dan niet, de officier daar geen duiding aan geven. dat was in hoe de rellen ontstaan zijn.
Ah, nee,
dat gaat verder even niet op inwetters, maar ik bedoel, het feit dat ik dus tussen de jongeren terechtgekomen ben, is gekomen door de ruiten. Dat is het hele verhaal.
Dan sluit ik het onderzoek en ik ga ook meteen uitspraak doen, maar ik ga heel even kijken, want u heeft natuurlijk ook nog van alles in uw pleidooi gezegd, anders dan alleen bewijsgeweer. Ik denk dat ik er wel uit ben. Ja. Goed. Meneer Paap,
ja.
Ik sluit het onderzoek en ik ga meteen een uitspraak doen. U mag het niet eens zijn met allerlei maatregelen. En we leven ook gelukkig in een land waarin we mogen demonstreren. Maar we leven ook in een land waarin wordt aangegeven dat sommige rechten van mensen kunnen worden beperkt als daar goede redenen voor zijn. Nou, de burgemeester heeft hier op enig moment die demonstratie verboden, eerst verplaatst naar een andere plek. Toen zijn er toch allerlei mensen naar het Museumplein gekomen op 17 januari en is de bijeenkomst aangemerkt als een demonstratie en verboden. En vervolgens is dat noodbevel uitgevaardigd. We hebben gezien op de beelden, we lezen ook in het procesverhaal, dat er een enorme groep mensen zich had verzameld. Waarvan een heel deel ook het plein heeft verlaten. Maar een ander deel is blijven staan. Er is enorm veel geweld gebruikt vanuit die groep op het Museumplein. U zegt, de politie heeft dat uitgelokt, de Romeo's zijn begonnen met het stenen gooien. Daar is, ben ik met de officier eens, geen enkele onderbouwing voor te vinden. Niets over die situatie die wordt bevestigd. U zegt het, ik vind het ook ontzettend moeilijk in te voelen waarom dat dan zou gebeuren. Maar er is ook echt geen enkele aanwijzing voor dat dat is gebeurd. Er is vanuit die groep met voorwerpen gegooid, er is geschreeuwd, we hoorden het, de paarden zijn bang gemaakt, er is naar de honden gegooid met allerlei verschillende voorwerpen. Er is ook zwaar vuurwerk afgestoken. U wijst naar uzelf, dat heb ik niet gedaan.
Nee,
dat heeft u niet gedaan, maar u heeft deel uitgemaakt van die groep en
nee,
u bent niet... Nee, maar laat mij nu uitpraten, want zo is het naar mijn oordeel wel. Van die groep op het Museumplein en die groep was één grote groep met ongetwijfeld subgroepjes en hè, maar als geheel was het een groep die niet wegging nadat het noodbevel was gegeven. Dat noodbevel is gegeven op allerlei verschillende manieren, via allerlei luidsprekers. We hebben verschillende procesverbaal waarin wordt gezegd, het is ondanks het gejoel te horen. En bovendien is het ook zo dat als er nou zo ontzettend gejoeld wordt, ja, dat zou ook een manier zijn om een bevel dan niet te willen horen. Het was duidelijk dat toen de ME aankwam, dat het de bedoeling was dat het Museumplein werd ontruimd. En dat moet voor u ook duidelijk geweest zijn. Vervolgens zegt u, ik ben ook weggegaan, ik wilde ook weggaan. Nou, dat spreken de processen verbaal en wat mij betreft ook de beelden tegen.
Nee.
U ging niet in de richting van de uitgang. U ging in de richting van de paarden. U heeft voor de paarden gestaan. U heeft uw handen opgeheven. U bent mogelijk daar geslagen. Dat lijkt in elk geval op uw rugzak en op uw arm te zijn gebeurd. U zegt zelf op uw hoofd. Dat heb ik niet kunnen constateren. En vervolgens gaat u desondanks weer terug naar de linie in de groep mensen die we ook hebben gezien op de beelden. En heft u uw voet op richting de ME. En dan kan ik niet anders concluderen dan dat u zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging. Door zelf die handelingen te verrichten en deel uit te maken van die groep. En dan hoeft u zeker niet al die afzonderlijke handelingen te hebben gedaan. Maar u heeft daar dus wel aan bijgedragen. Dus ik vind beide feiten wettig en overtuigd bewezen. En dus feit 2, het niet voldoen aan het noodbevel ook in verdediging met al die andere mensen die zich daar evenmin iets van aantrokken. Het is een te lastig legd als het overtreden van het noodbevel. Er was eerst een ander bevel op basis van de WOM en daarna kwam het noodbevel. Dus ik zie niet waarom dan niet 184 te lastig legd zou kunnen worden en een ontslag van rechtsvervolging zou moeten volgen. 184, het overtreden van noodbevel is te lastig legd omdat kan bewezen worden verklaard. Het vormverzuim. Want daar heeft uw advocaat wat mij betreft wel een punt. Als een telefoon wordt aangetroffen, en zeker in een situatie als het de vraag is, ook op grond van wat er al ligt, wat er misschien verder nog speelt in het kader van de medepleger of het opzet of iets van die aard, mag een telefoon worden bekeken, ook zonder toestemming van de rechtercommissaris, om dat uit te zoeken. En dan zien we ook in zaken dat bijvoorbeeld de openstaande WhatsApp-chats of de kort geleden berichten worden bekeken om te kijken of er een afspraak is gemaakt om bijvoorbeeld in dit geval samen naar het museumplein te gaan of zwaar vuurwerk mee te nemen, noem maar wat, hè, in zijn algemeenheid. Dan mag daar naar gekeken worden. Maar het is niet de bedoeling dat de hele telefoon zonder toestemming wordt leeggetrokken en dat een volledig beeld zou kunnen worden gekregen van het privéleven. Het procesverbaal dat we hier zien is, daar staan gegevens op van om en nabij die tijd, maar er staat ook dat er heel veel gegevens zijn verzameld. Die zijn dan misschien nu niet allemaal uitgewerkt in het procesverbaal, maar ze zijn wel verzameld. En ik vind dat alles aan de officier van justitie wel een vorm verzuim. Dus ik zal dat ook zoals uw advocaat heeft voorgesteld, verdisconteren in een strafmaat. En het daar dan ook bij laten. Ik kijk heel even of ik nu alle weren heb besproken. Ik neem van wel. Ja. En dan, ja, ik zei het eigenlijk al, u mag het oneens zijn met maatregelen. En u zegt net zelf, de politie moet zich toch ook aan de wet houden als het gaat om de telefoon. Dat is ook zo. En u moet zich ook aan de wet houden. Net zo goed als ieder ander. En dat heeft u wat mij betreft niet gedaan. Het is enorm uit de hand gelopen op de 17e. Dat is de keer erop weer gebeurd. Daar kon u niks aan doen, hè? Maar de 17e wel. Er is enorm geweld gebruikt tegen de politie en het is terecht dat daar vervolgonderzoek naar is gedaan. En of u nou van tevoren had bedacht, of dat u daar naartoe ging om te demonstreren. Feit is dus wat mij betreft dat u uiteindelijk wel aan die rellen hebt meegedaan. Er zijn meer zaken geweest inmiddels, van mensen die zich op het museumplein schuldig hebben gemaakt aan overtreding van 184 en openlijk geweldpleging. De eisen zijn inderdaad zoals de officier ze heeft geformuleerd. We zien ook dat de straffen van de rechters wat meer gericht zijn op de individuele verdachten en wat er aan de hand is geweest en over het algemeen ook iets lager zijn. Nou, de officier van justitie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevraagd. In beginsel is dat een passende reactie, die wordt ook opgelegd aan diverse mensen. Is er reden om daarvan af te wijken? Ja, wat mij betreft wel. En dat zie ik niet zozeer op basis van leeftijd, want volgens mij bent u een fit man en als u daar op het Museumplein tekeer kunt gaan, dan kunt u ook een maand in de gevangenis zitten, denk ik. Maar wel op grond van het feit dat u niet eerder bent veroordeeld, dat er ook geen aanwijzingen zijn dat u zich daarna weer hebt begeven naar het Museumplein. Dus in die zin wil ik daar wel van afwijken, maar ik ga je wel een forse taakstraf opleggen, want het moet wat mij betreft wel een beetje uit de lengte of de breedte komen. In beginsel wordt zo'n 40 uur taakstraf opgelegd voor het niet voldoen aan een bevel. En wat meer voor het voor de openlijke geweld plegen. Ik vind ook wel dat u een deel voorwaardelijke straf moet krijgen, omdat ik u wel ervan wil doordringen, want dat is wel iets wat ik hier op zitting heb gehoord, dat u erg kritisch bent naar het overheidsoptreden. Dat mag u zijn, maar zoals ik u net zei, wel binnen de grenzen van de wet en regelgeving, waar ook u zich aan te houden heeft. En als stok achter de deur, om u daar nog extra van te doordringen, zal ik u wel een voorwaardelijke straf. Nou, waar komt dat uiteindelijk op neer? Nee, wat ik er ook nog bij wil zeggen, dat schreef ik net op, dat uw eigen geweldshandelingen op zichzelf gering zijn geweest. Hè. U heeft niet gegooid met stenen of met zwaar vuurwerk, wat we natuurlijk ook hebben gezien. Maar er is wel ook nog een groot effect van uw handelen geweest op de social media. Dat is eigenlijk wel achteraf, maar het heeft wel impact gehad, met name op de politie. Ik weet dat u daar het uren van denkt, maar ik wil het wel gezegd hebben. Nou, dat alles bij elkaar kom ik tot de volgende straf. Ik zal u opleggen een taakstraf van 100 uur, te vervangen door 50 dagen hechtenis als u die niet zou vervullen. Met aftrek van 2 uur voor elke dag die u in de verzekering heeft gezeten. En om u ervan te weerhouden in herhaling te vallen, zal ik u ook een voorwaardelijke straf opleggen voor de duur van 1 maand gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. Ik zal daarbij een bijzondere voorwaarde verbinden en dat is dat u een bedrag van 500 euro stort in een schadefonds. En of dat schadefonds al is opgericht, is mij niet helemaal duidelijk. Dus ik zal het zo formuleren dat op het moment dat het schadefonds is opgericht, dat u ter vergoeding van schade aan, dit lees ik voor uit eerder, ter vergoeding van de schade aan gedupeerden / de gemeente Amsterdam, een geldbedrag van 500 euro moet betalen. Ten behoeve van herstel van straatmeubilair, wegdek, politievoertuigen. En dat dat bedrag moet worden voldaan uiterlijk binnen 3 maanden nadat het rekeningnummer van het fonds is geopend en dat aan u kenbaar is gemaakt. Ja? Dan heb ik volgens mij alles gehad, behalve dat ik dan nog niet uitdrukkelijk heb benoemd in welke zin ik dan rekening houd met het vormverzuim, en dat is door de mede daarin gelegen dat de gevangenisstraf niet wordt uitgesproken, maar dat het in de vorm van een taakstraf gaat. Goed. Dat is de uitspraak. Als u het er niet mee eens bent, meneer Paap, heeft u 14 dagen de tijd voor hoge beroep. Het is laat. Ik denk dat u daar rustig over gaat nadenken en dat met uw advocaat wilt bespreken. Maar ik zeg u dat u ook afstand mag doen van dat recht als u het eens zou zijn met de beslissing.
Heel erg voor mij. Ja. We willen er even over nadenken.
Prima. Ja? Prima. U mag er 2 weken over nadenken zelfs. En de officier natuurlijk ook. Ja?
Ja.
Goed. Het was een lange zit. Dank voor uw komst. Mondkapjes op en rustig naar buiten. Dan kan jij dat ook doen.
Het gaat hier vandaag over saamhorigheid.
Eerste liefde. Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik me kan ingaan over vuur.